Je weet hoe ik daar is bij. Ja, het is voor mij ook wel heel goed. Wacht te lang. Ik zal het gaan aftrappen. Het is 7:30, we gaan beginnen. Eerste agenda van vandaag beslaat voorbereidende vergadering voor de gemeentelijke rioleringsplan. Het verleden veel om te doen geweest, daar krijg je waarschijnlijk ook nog in de presentatie wel, zal er wel wat aandacht nog voor zijn waarschijnlijk. We gaan dingen weer recht breien volgens mij in dit GRP, de plannen die erbij horen. Ja, we krijgen eerst een presentatie op de van Christian van S. Staat daar op de presentatie. Mag ik de agenda zoals die voor ligt vaststellen? Iemand bezwaar? Nee. Dan gaan we meteen beginnen met Christian.
Dank voor het woord. Gemeente Rioleringsplan 2018-2022. De komende 8-9 minuten neem ik u mee in het GEP zoals dat nu voor ligt. Aan de hand van deze punten. Die komen achtereenvolgens aan de orde. Even terugkijken naar wat we gedaan hebben. Een hoofdstuk in het gemeente Rioleringsplan. Het vorige GEP stond onderzoek in om in ieder geval gegevens te krijgen over de riolering. Inspecties zijn uitgevoerd, daarmee hebben we inzicht gekregen in de kwaliteit. Hoe ligt het erbij? Hoe is de toestand? We hebben gemeten aan het stelsel. Dat betekent dat we sensoren hebben gehangen, meters hebben gehangen om te kijken hoe het riool zich werkelijk gedraagt, hoe het water er werkelijk in beweegt. Dat klopt met de theorie die we hebben opgesteld. Dus dat hebben we bijgehouden. En we hebben basisrioleringsplannen geactualiseerd. Voor een aantal kernen. Dat betekent dat we gekeken hebben van voldoet het functioneren nog aan dat wat we eigenlijk mogen verwachten. En waar moeten we maatregelen treffen. In het GEP stonden ook maatregelen opgenomen. Die zijn voor een groot deel uitgevoerd. In die verstande dat vervangingsmaatregelen die we 5 jaar geleden ons hadden voorgenomen. Voor een deel vervangen zijn door relining, nieuwe technieken. Waarbij je het riool niet uit de straat haalt. Maar er een kous inschuift die uithardt met kunststof, waardoor er eigenlijk aan de binnenkant van de oude buis een nieuwe buis ontstaat. Nou, heeft als voordeel dat de weg niet open hoeft, dat de overlast een stuk minder is en dat de kosten een stuk lager zijn. Er is 3 kilometer hemelwaterriolering aangelegd. Hemelwaterriolering om het schone water van het vuile water te scheiden. En dus het remelwater op een snelle manier bij oppervlakte water te krijgen. En er zijn verbeteringen uitgevoerd in een aantal kernen, in Els en Driel, om vooral wateroverlastproblemen op te lossen. Voor de komende periode willen we in ieder geval een aantal zaken die ook in het oude GEP al in zijn gezet. En dat is in ieder geval droge voeten en een goede leefomgeving, dat burgers en bedrijven kunnen blijven wonen en blijven werken op een goede manier. Dat betekent dat de volksgezondheid gewaarborgd is, dat is toch de basis voor de nivellering zoals die ligt. Sinds we riolering hebben in cholera in Nederland verdwenen. Klimaatadaptatie, ons aanpassen aan de verandering in vooral neerslag. Ook andere zaken komen daarbij aan bod de komende jaren, zoals we bij de Tweede Kamerstukken van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie hebben kunnen zien. Aandacht voor duurzaamheid, problemen die we nu hebben niet afwentelen op toekomstige generaties. En proberen in ieder geval de maatregelen die we treffen zo te nemen dat we daar in de toekomst zo min mogelijk last van hebben. En dat is met riolering natuurlijk wel lastig. Nieuwe buizen die in de grond liggen er over de jaren 60, 70 nog. We hebben nu te maken met keuzes die 50, 60 jaar geleden gemaakt zijn. En op zich werkt het allemaal prima. Maar duurzaamheid is daar wel een aandachtspunt. Belangrijk ding. Twee, schoon en helder water. Belangrijk is de regering die we hebben zo min mogelijk negatieve invloed op oppervlakte water wat in onze gemeente is. Dat betekent minder lozingen vanuit de riolering. Zoveel mogelijk hemelwater eraf halen draagt eraan bij. En dat doen we door middel van afkoppelen. Het water wat nu bij het vuile water komt en als het hard regent ongezuiverd naar de oppervlaktewater gaat, koppelen hemelwater eraf, waardoor die overstorten verminderen en we dus minder vuil in dat oppervlaktewater krijgen en het water daarmee schoner en helderder wordt. En daarbij willen we het areaal wat we hebben op een zo goed mogelijke manier beheren, effectief beheren, dat de doelen die we hebben goed gehaald worden tegen zo min mogelijk uitgaven. En wat hebben we dan te beheren? We hebben 450 kilometer leidingen. Dat is van hier naar Den Helder, van rondje IJsselmeer, zeg maar, en terug als je al die buizen achter elkaar legt. 370 kilometer vrij verval. Daar verplaatst het water zich onder invloed van de zwaartekracht. Het water loopt van boven naar beneden over het algemeen. Ook 133 kilometer pers- en drukleiding, waar we met pompen het water door de leidingen sturen om het op de plek te krijgen waar we het hebben willen. 7500 inspectiepunten, 52 gemalen. Dat zijn grote rioolgemalen om het water ook bij de zuivering te krijgen. En 750 pompunits die over het algemeen in het buitengebied liggen. Kleinere pompjes om het afvalwater in het buitengebied ook naar de zuivering te transporteren. Totale waarde 300 miljoen. Dat ligt er in de grond. En als je kijkt van wat ligt er dan aan vrij verval riolering, dan is dat rechte taardiagram geeft dat aan. Het merendeel op dit moment is gescheiden riolering. Nog kleine 40-36% gemengde riolering. Dus op zich zijn we in Overbetuwe op een behoorlijk eind op weg met het scheiden van die afvalwaterstroom. We hebben ook gegevens over toestand. We hebben geïnspecteerd. We hebben gegevens over het functioneren. Zodat we ook weten, theoretisch en op basis van de metingen die we hebben, ook aan de praktijk getoetst, waar er problemen zijn of te verwachten zijn bij bepaalde buien. Dat hebben we nu. Voor de komende tijd, wat we gaan doen, wat we moeten doen, om de doelen droge voeten, goede leefomgeving, schoon en helder water, effectief beheer ook te halen, is in ieder geval doorgaan met onderzoek. Riolering is een dynamisch gebeuren, toestand verandert met de dag, zou je kunnen zeggen. Inspectie is dus nodig om daar zicht op te houden. Meten en monitoren gaan we mee door om te kijken wat er gebeurt op een bepaalde toestand. En voor andere keren waar we dat nog niet gedaan hebben, gaan we de basisrioleringsplannen actualiseren. En bij dat actualiseren kijken we natuurlijk naar de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. We hebben het DPRA gehad, deeltplan ruimtelijke adaptatie. Er komt de komende tijd een standaardisatie van een stresstest die elke gemeente zal uit moeten voeren. Om te kijken hoe we gesteld staan tegen toename van buien. Maar ook tegen droogte en tegen hittestress en hoe we gesteld staan tegen water, of zaken die met waterveiligheid te maken hebben. Vier items die daarin komen. Er wordt op dit moment gewerkt aan die standaardisatie door AT Osborne. En naar verwachting komt er eind dit jaar helderheid wel hoe die standaard eruit zal gaan zien. En natuurlijk houden we er rekening mee als we met de nieuwe basisreguleringsplan ook aan de gang gaan. En ook in die gedeelte waar we dat niet doen, gaan we kijken hoe die stresstest daar vorm kan krijgen. We onderhouden het systeem, wat er ligt, die 300 miljoen, die moet ook zorgen dat dat goed blijft functioneren. Dat betekent dat we op tijd reinigen, dat we vuil wat in de riolering zit eruit halen. Het vuil wat erin zit gaat er ook niet via de overstort uit. Maar ook dat de riolering blijft functioneren, want je kunt zich voorstellen als daar allerlei vuiligheid in zit, vet, boomwortels of andere ongerechtigheden, dat als het een keer hard regent, dat je dan een stuwdam in je riool hebt en dus water op straat als gevolg. Dat willen we niet, dus onderhoud is nodig. Ook bij de gemalen, te zorgen dat ze goed blijven draaien. Afgelopen jaren hebben we in ons beheer ons vooral laten leiden door de ervaringen die we in de gemeente hebben, maar ook ingegeven door standaard kerngetallen die er aan de grondslag liggen. Een riool wat gemiddeld 1 keer in de 60 jaar eruit gaat, een gemaal wat 1 keer in de 45 jaar eruit gaat, compleet. Onderhoud wat één keer in de zoveel tijd moet gebeuren. We willen deze periode starten met risicogestuurd beheer. Dat betekent dat we onderscheid gaan maken in de verschillende delen van de gemeente met hoe we bepaalde riolen behandelen. En dat betekent grofweg, op dit moment hebben we daar twee categorieën in onderscheiden. Riolen die erg belangrijk zijn, en dat zijn de grotere riolen. Want als die kapot gaan, is die impact groter. Riolen zeg maar naar de gemalen toe, de hoofdaders. Zeg maar je slagaders uit je lijf, de rioollijf wat we hebben. Riolen naar belangrijke gebieden, bijvoorbeeld industrieterreinen. Afgezet tegen riolen in woonstraten waar er niet zoveel gebeurt. En kleinere riolen die meer kunnen hebben dan de grote riolen. Je kunt je voorstellen dat als je een belangrijk riool naar een gemaal hebt, dat je gewoon niet wilt dat dat instort. En dat een bepaald schadebeeld wat je daar ziet al aanleiding is om maatregelen te treffen. Terwijl op een andere plek in het stelsel, ik kan zeggen, oké, als ik hier wat lekkage zie of als ik hier een kleine aantasting zie, dan gaan we dat monitoren hoe zich dat de komende jaren ontwikkelt, maar daar gaan we niet gelijk wat aan doen. Nou, daar gaan we de komende tijd mee starten en met als doel om de euro's die we te besteden hebben, ook daar te besteden waar ze het meeste effect sorteren. En op die manier het geld doelmatig te besteden.
Voorzitter, mag ik wel
een vraag stellen? Ja.
Ik snap die redenatie, maar je zult maar net die ene inwoner zijn die daardoor zijn huis onder water krijgt.
Dat zijn zaken, gevoelige plekken. En die komen natuurlijk uit de basisrioleringsplannen. Dat we gevoelige plekken hebben die voor wateroverlast aandacht behoeven. Waterstroop naar het laagste punt. Daar zul je altijd op een aangepast regime, die vallen dan in een zwaardere categorie van het risicogestuurd beheer. Als je weet dat er ergens maar een kleine verstopping hoeft te zitten, of je hebt als het gaat regenen een probleem, dan zal je daar of in de verbeteringsmaatregelen wat aan moeten doen, zodat die gevoeligheid voor wateroverlast afneemt, of moeten zorgen dat in het regime van onderhoud wat je daarop stopt, dat je daar op anticipeert, dat je vaker reinigt, zodat dat in ieder geval niet de reden kan zijn dat de huizen schade ondervinden. Nou, dus die vallen dan ook in een risicocategorie die omhoog ligt dan andere gebieden. Dus naast dat onderhoud, het risicobeheer, hebben we ook gewoon de verbeteringen die uit de basisrioleringsplannen komen. Kan zijn verplaatsen van overstorten, maar kan ook zijn vergroting van diameters om de gevoeligheid voor wateroverlast te verminderen, zijn gepland in het zetten van het wijk en in Elst zelf. Het risicogestuurd beheer, oude aanpak is op basis van standaard levensduren, restlevensduren, geen onderscheid in gebieden. En nu, zoals ik net zei, een onderscheid in aantal gebieden met een aangepast regime. Inmiddels hebben we ten opzichte van het vorige gemeentelijke rioleringsplan de theoretische levensduur van gemalen ook opgerekt, zodat we ook in de planningen van wat we nodig hebben aan middelen, dat op een langere periode gespreid wordt, omdat bleek dat zekere gemalen langer meegaan als dat we in het verleden dachten. En dat we dat de komende jaren verder monitoren en kijken wat er gebeurt met die gemalen. En op die manier het onderhoudsgezien daarop afstemmen. Wat hebben we daarvoor nodig? In ieder geval personeel. En in het GEP hebben we in ieder geval geconstateerd dat we dat voldoende hebben. Jullie zijn de gemeente die zich daarmee gelukkig mag prijzen. Dat kom ik op niet veel plekken in Nederland tegen. De eerste conclusie is, we hebben genoeg mensen. En zeker ook genoeg capabele mensen om dat te beheren zoals het moet. Wil niet zeggen dat je volgende week kan zeggen, nou, we kunnen wel twee mensen uit. Zeker niet. Ik zou zeggen, koester ze. En leg ze in de watten om in ieder geval te zorgen dat de cholera ook weg blijft. Ja, ik zag je al zweten nu. Je weet niet. Andere gemeenten in Nederland zweten zich op dit moment tweetjes om te kijken waar halen we de mensen vandaan. Het is in die krant ook
niet te vaak zeggen, want dan
ontstaat een kopersmarkt. Dus personeel. Die heb je nodig, die moeten hun werk goed kunnen blijven doen en dan technisch en hydraulisch blijven functioneren. Zodat de mensen ook een goede woon- en werkomgeving kunnen blijven bieden. Daarnaast hebben we geld nodig, maar daar gaat Hans verder op in.
Ja. Nu klikken we even door, kijken of het werkt.
Ja, dankjewel. Zoals wel vaker. De middelen volgen het beleid. Of met andere woorden, hoe gaan we. Als ik één keer het GRP als vertrek neemt, Kasjan heeft het al gezegd, daar zitten heel veel elementen in die leiden tot een bepaalde kostprijs. Als je die kostprijs één keer accepteert, dan is de vraag van, ja, maar hoe gaan we dat dan dekken? Of, en dat is dus het bekostigingssysteem. Nog even terug, voordat ik daar nog wat concreter op inga. Het GEP geeft dus inzicht in de vervangingsinvesteringen. de verbetermaatregelen en de exploitatielasten. Exploitatielasten zoals kapitaallasten en financiële ruimte, kosten van de eigen organisatie uiteraard en de kosten voor onderzoek, het maken van plannen en materiële lasten zoals het onderhoud van de pompen en de gemalen. Voor de kostendekking is al jaren het uitgangspunt 100% kostendekking. Nou, hoe doen we dat nou? Nou, we pakken alle kosten die in het GRP staan opgenomen en de gemeentewet die zegt van ja, maar dan mag je de BTW mag je daarin meenemen. Moet je daarin meenemen zelfs. Kleine uitzondering op hetgene wat zou moeten. Dit is, de onderste is een lokaal beleid. Bij ons houden we tevens met de toevoeging van rente vanuit de voorziening en riolering. Dat wordt extra contabel, wordt daar dus rekening mee gehouden. Normaal gesproken hanteren we 2,5% rente vanuit de voorziening. Althans, dat is het uitgangspunt. Feitelijk gezien, als je het bekijkt, dan zou je dus kunnen zeggen 100% kostendekking is niet helemaal waar. Want het is eigenlijk 98% en 2% is ongeveer de rente.
Okay, ja.
Die komt, maar goed.
En anders op een begrotingsbasis.
Ja. Op een begrotingsbasis, ja, uiteraard. De cijfers, ik ga er straks even op in. Waar kunt u ze vinden? In bijlage 6 van het GRP. Die bijlage die geeft inzicht in de lasten en de baten. Ik zal hem straks even op het scherm toveren. En dus ook in het jaarlijkse tekort. Met andere woorden van, hoe ga je dat verhalen? De belangrijkste is uiteraard het tarief. Hoe kom je nou tot een tarief? En dat is hetgene waar je als raad natuurlijk aan kunt draaien. Wat zijn nou de knoppen? Je hebt een voorziening riolering. In hoeveel jaar ga je het saldo van de voorziening inzetten? Nou, we hebben gekozen voor 10 jaar. Als onderdeel van de voorstellen vindt u ook dat we daar 6,8 miljoen gaan terugstorten in de voorziening riolering. Dat had natuurlijk alles te maken met de onttrekking van dag november 2012, wat nu als het ware helemaal gerepareerd wordt. Ik zeg het saldo van de voorziening inzetten in 10 jaar, maar dan wel met een soort van calamiteiten ondergrens van 1 miljoen. In de kosten zit een jaarlijkse prijsstijging van 1,5%. En om die 1,5% weer goed te maken, dan is een prijsstijging, zeg maar een stijging van de rioolheffing, nodig van 0,5%. Waarom komen die twee niet met elkaar overeen? Omdat heel veel kosten historische kosten zijn. De kapitaallasten die zijn al gemaakt, dus die kunnen niet meer verhoogd worden met die 1,5%. Die heb je gehad. Bijlage 6. Ik weet, is het een beetje te lezen? Het allerbelangrijkste.
We hebben ook een iPad met een bijlage 6 erop.
De totaal in te calculeren lasten. In deze kolom het tarief met een jaarlijkse stijging van 0,5%.
Ik aanraken.
Want
je was 0,5%
Ja.
Dat is een kwart
procent. Ik heb hier wel weer beeld, maar daar nog niet.
Wat is het beeld aan?
De cursor.
Ja, gewoon even aan het tikken. Logon aan te
zetten.
Nee, wel.
Nog een keer.
Moet
ik
aanzetten?
Kijk.
De cyclus is uitgevallen.
Die was hier aangemeld.
Ruud, heb jij je aangemeld?
Nee, ik heb jou wel.
Ik ook niet.
Misschien is dat dus, dan hoeft het ook niet. Dat is een lokale PC, denk ik, waar het op staat. Of niet?
Ja, dat is een. Daar is ik bang voor, hè?
Stekken er eens uit en weer eruit. Ja. Systeem weer.
Ja. Nou,
vertel je het wel.
Ja, bijlage 6, dus dan
2000.
Daar komt-ie.
Ja.
Oh, ja.
Hey.
Zo.
Michael stond op.
Michael, kort samenvatten.
Ja, en je verder.
Ja. Dit was het plaatje van de uitgave. Als je weet dat dit de uitgaven zijn, en vervolgens dan ga je kijken van ja, wat wordt mijn tarief als je al dit tarief zou willen, als je al dat tarief zou willen, dan leidt dat tot een saldo van baten en lasten die hier in deze kolom staat aangegeven. Dat loopt als het ware op van min 8 ton naar 1,6. Ja, wat zegt dat dan? Ik had daar gezegd van, we willen aan het einde bereiken van de 10 jaar dat we 1 miljoen in, als saldo in de voorziening hebben. Nou, dat is dan het volgende overzicht. Het saldo van de voorziening. Het saldo van baten en lasten is exact gelijk aan de kolom op de vorige sheet. En je ziet dat het saldo van de voorziening in 2027 1.015.000 is. Dat is dus de rekenkundige uitleg van hoe komt een tarief tot stand. Als ik op deze sheet dus had aangegeven dat het tarief 120 euro zou zijn, ja, dat muteert zich uiteraard in het saldo van de voorziening. Maar omdat we nu eenmaal als uitgangspunt hebben genomen, we willen in 2027 1 miljoen hebben, rolt daar een tarief uit naar voren van 110. Een rekenkundig beredeneerd tarief dus.
Die 10 jaar is een gebruikelijke termijn of wordt die overal toegepast?
Er zijn gemeenten die helemaal geen voorziening hebben. En dan op het moment dat dus de voorziening op is, dan zul je de jaarlijkse lasten en de exploitatie jaarlijks met elkaar in evenwicht zullen brengen. En dan zie je dat het enorm fluctueert.
Maar mevrouw, de invloed van het theoretische verlengen van de levensduur van de gemalen, wat voor invloed heeft dat op het tarief? Want ik kan me voorstellen als je in 2025 10 gemalen zou moeten vervangen, dat dat een enorme aanslag in qua geldbedrag doet, maar van de andere kant spaar je ook weer onderhoudskosten, omdat die minder zijn bij een nieuwe gemaal. Want er zitten, dus straks werd gezegd, 45 jaar in dat die verlengen, omdat dat ervaring is. Maar wie zegt dan dat het, als je na 50 jaar klapt, dan moet je wel die voorziening hebben. Wat voor invloed heeft dat op de tarief überhaupt? Dus dat is te ingewikkeld.
De investeringslasten in deze berekeningen zijn meegenomen.
Ja,
dat toch? Ja. Dat is de vraag, denk ik.
Ja, je zult zien dat als nu we de theoretische levensduur wat hebben verlengd, dan smeer je dus de kapitaallasten over een grotere periode uit. Dat betekent dus een verlaging van het tarief. De vraag, hoe groot is dat dan? Ja, dat zou ik moeten uitrekenen, maar ik durf wel te zeggen dat dat geen tientjes per jaar zal zijn, hooguit een fractie daarvan. Dat is schuldig, euro's kwesties.
Ja, dan zeg maar van die 300 miljoen wat het stelsel waard is, daar is misschien 10, 15 miljoen van de gemalen afkomstig en de rest is vrij valriolering die gewoon in de grond ligt. Het is merendeels het grootste deel.
Dus maar 5% aan invloed?
Ja, hooguit. Want die verlenging van 45 naar 50 jaar is natuurlijk ook maar een heel klein stukje. Dat is ook maar 10%. Dus het is 10% van 15% en dan in de tijd gezet neemt dat nog wat af.
Ja, maar 1% van 300 miljoen is toch 3 miljoen?
Ja, maar als je dat
uitsmeert.
Zo werkt dat niet. Als je het uitsmeert over 60 jaar.
Niet inderdaad
bij investeringen
drukt natuurlijk,
daar
weet je zelf over. Dat zou wel heel
veel moeten gaan herinvesteren.
Nee, maar
ik
wil
in
de hoe worden zo makkelijk berekend?
Toch klopt weer dat ik muziek doe.
Ja. Oké, voordat het heel te gezellig wordt, zijn er nog vragen voor deze twee heren? Hebben we nou een expert van buiten die meerdere gemeentes gezien heeft? Dat zou ook nog een vraag kunnen uitlokken misschien. In ieder geval gebruik maken vind ik altijd als die situatie zich voordoet. Dus ik wil nog een paar minuten voor vragen en inhoudelijke vragen over de presentatie. Dan wel iets anders in zo op het gerelateerde prioriteitsbeleid.
Een vraag. Ja. Over het personeel, je zei dat dat voldoende was, maar ik heb gemeente lezen in een stukje dat er 0,2 FTE bij moet.
Dat is een dag per week. Dat zit binnen de nauwkeurigheid van de berekening.
Okay. Zoals we hebben 9,7 uitgerekend en 9,5 zit vol. Betekent dat je geen, op basis van die berekeningen geen personeel over hebt. Maar ik concludeer dan dat er voldoende is.
Ben je geen andere vraag? Ja, meneer, mevrouw van Martijn.
Ik heb een aantal vragen, ook over de investeringen. Ik gaf net al aan, er wordt veel gewerkt met relining, dus met die kous die erin gedaan wordt. Het gevolg hiervan wel is dat bij het opbreken van de riolering, dat gezien wordt als chemisch afval. En dat dat niet, dus dat de kosten voor de nieuwe investering hoger zullen zijn dan wanneer we het nu doen. Wordt dat ook meegenomen in de berekening?
Nee, dat is nog niet meegenomen. Ook omdat nog niet, sowieso omdat ze daar nog geen ervaring mee hebben. Er gaat natuurlijk een kous in met kunstgras. En bij het verwerken van het puin zal dat ongetwijfeld consequenties hebben. Maar op dit moment is helemaal niet te calculeren wat voor consequenties dat zijn. Als je kijkt wat we gezien hebben afgelopen jaren in de ontwikkeling in de PVC-industrie. Wat voor maatregelen die industrie genomen heeft om oude buizen in te nemen, te verwerken tot granulaat en weer opnieuw te gebruiken, dan schat ik in dat zeker op dit moment relinen echt een grote vlucht neemt, dat ook de industrie daarop zich in de komende jaren of over 10, 15 jaar als dat gaat gebeuren, dat je daar voorzieningen krijgt om dat uit elkaar te trekken.
Ja, dus je ziet die afbreukrisico inderdaad in.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk een inschatting, dat is een risico, maar
Ander punt, in uw presentatie geeft u aan droge voeten voor leefomgeving en gezond. Op bladzijde 17 staat letterlijk van dat er geaccepteerd moet worden dat de sommige rioleringen op dit moment de buien niet aankunnen. En dat eigenlijk de consequenties daarvan, dat de burgers dat gewoon moeten accepteren. Letterlijk staat dat er zo in genoemd.
Ja, hinder.
Maar nou denk ik dat er nog wel een verschil zit tussen hinder van natte voeten of hinder dat het naar binnen loopt.
Ja, als het naar binnen loopt noemen we dat geen hinder, dan is het schade.
Last, ja, schade. Schade. Ja, maar dat staat niet letterlijk benoemd dat we schade zullen tegengaan. Dat miste ik een beetje in de ambitie. Als ik naar onze partij kijk, dan zijn wij niet voor inderdaad schades.
Nee,
en,
ik denk dat.
Er wordt inderdaad gezegd van nou, kan niet allemaal. En het is extreem
duur. Wat is
de vraag?
Het
is extreem duur om het doelmatig dan te beheren. Maar riolering is natuurlijk niet de enige oplossing. Er zijn meer middelen. Ook in de openbare ruimte. En dat mis ik een beetje in het stuk. Ik mis daar de ambitie, waar het wel benoemd wordt qua duurzaamheid en klimaatadaptatie. Maar ik mis die in het beleidsstuk zelf.
Je zit er impliciet zeker in. Ja. Op het moment dat we zeggen hinder zullen moeten accepteren. Dat is van water tussen de stoepranden. Dat je niet met droge voeten naar je auto kunt als het een keer hard geregend heeft. En dat misschien 20 minuten of een half uur duurt. Daar zullen we aan moeten wennen. Schade proberen we gewoon zoveel mogelijk te voorkomen. In de wetenschap dat er altijd een bui kan vallen waar je gewoon niet op gesteld bent. Natuurlijk kijken we zeker. En dat gaat zeker gebeuren op het moment dat die stresstesten uitgevoerd gaan worden. Die nu door het DPRA geëist worden. Dat je ook kijkt van oké, riolering zit vol, het gaat hard regenen, maar waar gaat het water dan heen? Via het oppervlak. Dan kan het zijn dat we ook met nieuwsoortige maatregelen daar wat aan moeten doen. Waterstroom naar het laagste punt. Als daar huizen staan, dan moet je misschien wel kijken, kunnen we het water op een andere manier daar langs leiden, dat het geen schade berokkent. Of misschien op termijn te zeggen van nou, misschien moeten we bepaalde huizen ook gewoon niet willen op een bepaalde plek en gaan we daar wat voor verzinnen. Op het moment dat er een bui valt, à la Kopenhagen, 150 mm in een paar uur, wat in Nederland ook kan gaan gebeuren, dan heb je gewoon een uitzonderlijke situatie waar je de openbare ruimte voor nodig hebt om daar iets aan te kunnen doen. Ja. Dus zeker die combinatie met de openbare ruimte, en daar zal de stresstest ook op gericht zijn, is nodig om daar zoveel mogelijk schade bij mensen weg te houden, wetend dat je niet alles zult kunnen voorkomen.
Nee. Het is schade van hemelwater, hè?
Ja, schade van hemelwater. Ja, vuil water. Niet van
buien.
Nee,
oppervlaktewater.
Kijk, op het moment dat je dat vuile water uit het hemelwater uit het vuilwaterriool weghoudt, dus gemengde riolering gaat scheiden, voorkom je steeds meer dat vuilwater ook gewoon naar binnen loopt als het hard regent.
Zijn die plekken al bekend eigenlijk, waar de hinder
waarschijnlijk zal gaan optreden?
Kijk ik even naar voor een deel.
Die plekken die waren in het verleden wel hier de webstaat met name. Ja. Maar die hebben het afgelopen jaar hebben die uitpakken en overlast. Ja. Dus nu hebben we geen overlast meer op dit ogenblik, gelukkig.
Nee. Betekent dat ook dat het financiële plaatje, wat ik net liet zien, wat er overigens heel goed uitziet, dat als die stresstest uitgevoerd wordt, dat u dan tot de conclusie zou kunnen komen van het plaatje zou er eigenlijk anders uit moeten zien?
Ja, dat zou kunnen. Verwacht ik dat? Nee, ik verwacht daar niet hele grote veranderingen in, omdat we op dit moment ook wel weten waar de zwakke plekken in de gemeente zitten. Wat Muller net zei, van, daar hebben we de afgelopen jaren maatregelen getroffen bij een aantal plekken. Heeft het dan hier heel hard, zo hard geregend als dat we in de toekomst voorzien? Ja, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Dat zullen we de komende jaren moeten volgen. En dan kunnen er bij de stresstest nieuwe plekken uitkomen dat we zeggen, ja, die zijn wel gevoelig voor hele zware buien. Ja, dan moeten we op dat moment dan naar kijken van wat daar dan mogelijkheden zijn om dat op te lossen.
Maar daar dus met waterschap bezig natuurlijk. Ja. We hebben zelfs ook in onze begroting ook nog eenzelfde project gestart met de operatie steenbreken. Ja. Natuurlijk ook bezig zijn met het toch weer een beetje vergroenen van onze tuin. Want eigenlijk is ook een heel groot deel van de oplossing. Hè? Dat,
maar niet alleen van de tuinen van de bewoners. Ik denk dat we ook goed kunnen kijken naar de versteniging van onze eigen openbare ruimte.
Juist.
Oké, nog meer? Hier zou ik nog zijn. Nou, die tuin, dat is een van de punten waarin het plan zegt van dat is ook een verantwoordelijkheid van de particulieren of van de inwoners. Ik vroeg mij wel af, weten de inwoners hiervan? Want staat het met de informatie voorzien?
U bent inwoner.
Ik ben inwoner en
heeft u wat verwijzing komen?
Ik wist dat asfalt in de voortuin.
Ik wist dat niet voordat ik dit rapport heb gelezen.
Dus daar zullen we de komende jaren echt op moeten gaan inzetten. Dat mensen ook, en bij waterwet, in de waterwet is dat geregeld dat mensen daar een eigen verantwoordelijkheid in hebben. En dat we ze daar ook op in de toekomst samen het probleem van het hemelwater zullen moeten oplossen. Dat kan niet alleen in de 50% openbare ruimte die we gemiddeld hebben.
Dus er wordt rest op informatievoorziening ingeschakeld.
Ja, er zijn ook gemeentes die proberen de inwoners te verplichten om een derde gedeelte van de tuin te ontdekken. Ze schoffelen de beton tegenwoordig. Ja. Want iedereen legt het allemaal maar dicht. Maar er zijn de gemeentes die eisen dat.
Ja, dat kan.
En dat is natuurlijk een mogelijkheid.
Maar goed, dus de meeste aanpak die ik zie is dat een aanpak is die getrapt is. We gaan eerst voorlichten, communiceren van u heeft een eigen verantwoordelijkheid met uitlokken van goed gedrag. Dus daar kan je tuincentra voor inschakelen, daar kan je gewoon goede informatievoorziening geven. En als dat uiteindelijk niet of onvoldoende blijkt te werken, dan kan je doorschakelen naar een verplichting om op eigen terrein en maatregelen te treffen.
Ja, want het staat er expliciet in dat het eigen verantwoordelijkheid is.
Ja.
Nog meer duidelijke vragen.
We gaan nu op die eigen verantwoordelijkheid. Ik mist inderdaad in het stuk zelf inderdaad die aanpak hoe we dat naar bewoners. En ik zag het ook niet terugkomen in het financiële plaatje. Dus ik weet niet ook of dat ook. Dat kon ik er in ieder geval niet uithalen.
Nee, dat zal de komende planperiode wel. Zeker als je stresstesten gaat uitvoeren, dan zul je daarna ook gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat oplossen? En wat vragen we van de bewoners zelf? Dus we op dat moment de maatregelen ook moeten bekijken van hoe krijgen we dat dan daadwerkelijk voor elkaar. Gaat wel een aantal jaren overheen.
Oké, als we even het informatieve gedeelte dan nu afsluiten, wil ik je gewoon allemaal de kans geven om ook vanuit de politieke kant hier nog op te reageren als je daar behoefte aan hebt. Een statement te maken, misschien heb je nog ideeën voor verandering, moties, amendementen. Dus ik zie mevrouw Willen. Mevrouw Willen.
Allereerst wil ik eigenlijk zeggen dat ik erg blij ben met de beantwoording van technische vragen die
ik heb gebruikt. Dus.
Compliment voor de vraagsteller ook.
Als eerste heb ik opgemerkt van, nou, technisch beheersmatig lijkt mij ontzettend goed af. Alles zit erin, er wordt goed gezorgd voor de buizen en de gemalen die wij bezitten en prima. Maar het is al onder andere door mevrouw Martijn een aantal keer geroepen van ik mis dit en ik mis dat. Dat mis ik ook. Ik mis ambitie op het gebied van om te beginnen klimaat, adaptatie, maar ook vergroening, burgerparticipatie. Dus ja, die ambitie die moet er duidelijk meer in wat mij betreft. En ik kan me voorstellen, als ik zo de geluiden ook hoor over aftasten over hoe dat zit met verplichten van bijvoorbeeld vergroening. Ja. Dat we daar met elkaar even een motie voor moeten maken. Omdat we daar toch meer aandacht voor willen hebben.
Ja, dat is helemaal slim.
Dan ben je het helemaal op. Ja,
ja, ik denk dat je je stresstest af moet wachten voor iedereen.
Ja, nee.
Kijk, ik zie natuurlijk ook wel de noodzaak dat je je plaats zo in moet richten dat het water behoorlijk weg kan. Maar ik denk dat het eerst is om te weten hoeveel hebben we nog nodig om dit te bereiken voordat we bij iedereen, dat ik bij wijze van spreken, mijn auto's in het gras moet gaan zetten.
Ja, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Zo letterlijk
kan het niet gebeuren.
En laten we vooral insteken op voorlichting, hè? Want volgens mij is dat de eerste stap die je neemt voordat je iedereen gaat verplichten.
Ja, nee, maar ik zeg, ik heb ook niet meteen zoiets van je moet verplichten, maar je zou wel kunnen kijken van goh, wat kan je doen om bijvoorbeeld de vergroening van tuinen te stimuleren.
Ja, dat kun je als gemeente ook.
En als gemeente uiteraard zelf ook, hè? Dat zei Sanjo. Ja, maar dat is onze eigen operatie.
Vooral wat tijd?
Nou, hetgene wat wij zelf als gemeente belang hebben, wat naar zitten kijken, is van er moet naar ons idee ook meer ambitie. Ambitie kost geld. We hebben nu in de komende 10 jaar gaan wij geld wat overgeven te strukturen doen. En ik vraag me af of het verstandig is om dat nu al te doen. Of dat we eerst moeten afwachten welke voorziening nog allemaal getroffen moet worden. En welk bedrag daaraan gekoppeld is.
Zou het niet verstandig zijn om dan toch eerst die stresstest af te wachten en kijken of een ambitie inderdaad nog nodig is? Ik kan me voorstellen dat je een ambitie moet formuleren, maar om een ambitie te formuleren voordat je weet wat er exact aan de hand is, lijkt me iets prematuur.
Helemaal goed.
Welke ambitie moet dan volgens u nu worden uitgesproken?
Nee, nou, ik wil meer.
Want anders kun je daar niks voor vrijmaken op dingen.
Nou ja, een van de dingen die ik benoemde is volgens mij inderdaad het inzetten op de bewoners, dat is iets waar je niet op hoeft te wachten met de stress. Maar daar moet je een campagneplan op zetten. Daar zit in het plan, zie ik daar geen financieel plaatje achter. Het kan zijn dat dat wel meegenomen is, maar het is niet uit het financiële stuk te halen. Een ander iets wat je kan doen is inderdaad wel naar je eigen omgeving kijken. Want er zijn een hele hoop plekken waar ik langs kom, waar ik denk van ja, kunnen de gemeente, want dat komt meerdere keren komt dat terug. Dat we de inwoners op hun verantwoordelijkheid moeten doen. Maar er zijn genoeg plekken in de gemeente waarvan ik zelf denk van nou, dat is ook redelijk verstenigd. Ook daar kunnen wij zelf, als wij naar inwoners willen, dat we mogen zelf ook een voorbeeld geven. Door,
maar dan
en ook daar zijn kosten aan verbonden.
Snap ik, maar dan komt het u los van het GRP.
Ja,
want dat hoeft helemaal op geen risicogebied te zijn.
Mevrouw Willem.
Nou, ik denk dat we met z'n allen niet moeten vergeten. Het gaat harder regenen. Dat hebben we al een tijdje ervaren. En wij weten uit de geschiedenis niet op dit moment wat er gaat gebeuren als er een enorme bui over Elstop, over Noemerkern hem trekt. Dat weten we gewoon niet, omdat dat gewoon nog niet gebeurd is. Neem vorig jaar in Zuid-Brabant dat er een enorme hagelbui met weet ik veel miljarden schade langskomt. Ja,
dat maar dat los je niet op met een GRP in hagel.
Nee, je lost het niet helemaal op, maar je kan wel.
Schade was natuurlijk van een hele andere orde dan.
Ja, maar je kan wel kijken of je wat bijvoorbeeld nu schade is, kan veranderen in wateroverlast of in hinder. Doordat je bijvoorbeeld in je openbare ruimte meer plekken hebt waar je het water langs kan laten stromen zonder probleem.
Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Optweef dat we eerst de uitkomsten van de stresstest afwachten. Voordat we hier concretere afspraken
eerst,
kunnen maken.
Eerst helderheid.
Maar dat heb ik
zijn allemaal aannames die worden gedaan.
Dat ligt eraan.
Wat de norm is van die stresstest. Ja, die heb ik. Wat was de vraag?
Wat de norm is van die stresstest.
De norm of de tijdspelling misschien nog wel?
De norm. Ja, is nog niet bekend. AT Osborne is op dit moment bezig met de ontwikkeling daarvan. De eerste signalen die ik heb gezien is dat, dat er een aantal stappen wordt onderscheiden. En dat de eerste stap vooral is bewustwording en bewustmaking. En dat er op dat moment nog geen normen zijn waarmee de stresstesten ingevuld worden. Dat zit in stap 2. Alles zou wel voor 1-1-2019 uitgevoerd moeten zijn. Dat is wat er in het DPRA staat. Dus komend jaar. Waarbij gemeenten die al op een bepaalde manier gerekend hebben, dat niet opnieuw hoeft te doen, maar gewoon van die resultaten gebruik kunnen maken.
Mag ik toch een idee te geven? Want inderdaad, het is nog niet helemaal duidelijk, maar Normaal moest je je basisrioleringsplannen altijd doorrekenen met een bepaalde standaardbui. Dat noemen we dan vakwereld bui 8. Wordt al doorgerekend op een intensievere bui. Maar in de stresstest wordt er gesproken over bijvoorbeeld doorrekenen met een bui die gevallen is in 2010 in Herwijnen. En dat was echt een enorme noodweerbui. Dus echt dat kunnen we ons niet voorstellen. Die is hier nog nooit gevallen, maar het kan wel. Hè. Volgend jaar kan die vallen, morgen kan die ook vallen. Nou, morgen zal het misschien
wel. Ja, dat gaat niet meer
Millimeter per uur, dat soort hoeveelheden.
Ja, als dat 80 millimeter per uur is en die stresstest wordt uitgevoerd en dat is dat goed bevonden, is dat anders dan weer dan 100 natuurlijk. Ja, er blijft natuurlijk altijd
40. Ja, dat is natuurlijk wel doorgaan.
Ja, precies, maar ik ging even om de norm van de stresstest.
Het gaat over een periode van 1 jaar, dat helder is hoe die stresstest eruit ziet.
Ik hoor twee dingen, ik hoor een aantal partijen die zeggen we moeten misschien beginnen met een intensivisering van de voorlichting aan bewoners. Nog sterker als er nu aan, daar willen ze misschien iets voor voorbereiden. Ik hoor een aantal mensen die zeggen van die stresstest is een belangrijke factor voor ons om daarin mee te nemen eventueel. Misschien willen we zelfs al wachten met een aantal dingen totdat die stresstest is. Zijn er nog andere facetten in dit plan die jullie... want ik denk dat deze twee onderwerpen wel aardig aan bod zijn gekomen tot nu toe.
Nogal wat negatieve beelden hierover. Of schetsen dat het eigenlijk allemaal best goed voorstaat. En dat de bekende overlastpunten opgelost zijn, heb ik gehoord. Dus... een beetje positief kijken naar deze materie. Zeker gelet ook op de situatie bij andere gemeenten. Ik weet niet of er cijfers bekend zijn over jullie. Ja. En dan denk ik dat we het heel erg goed doen in de benchmark. Maar ook in relatie tot de kwaliteit van het systeem. Maar daar kun je misschien wat meer over zeggen.
Ja, er is gewoon de problemen die er waren, die zijn voor een groot deel opgelost. Het ziet er gewoon, het ligt er goed bij. Het wordt gewoon goed beheerd.
Tegen relatief laag kosten.
Ja, de heffing, ik zou graag willen ruilen.
Okay. Ja. Waar moeten we in Gouda denken? Welke
heffing? We gaan in Gouda naar 540 euro. 60 euro per jaar stijgen. 4 jaar tijd.
Gemiddeld is 270 euro. Ja.
Dan laten we dit maar gewoon vast
houden. Oké, is daarmee alles gezegd dan? Ja, volgens mij wel. Ik hoor niet van mevrouw Wimmer wil nadenken over een motie. Daarmee wordt het een bespreekstuk. Ik weet niet of mevrouw Martijn dat in de discussie...
Er werd net gezegd een aantal jaren. Nou hoor ik dat de stresstest 1 januari 2019. Yeah. Dat vind ik een heel ander tijdsbestek. Okay.
Dus je gaat nog dat meenemen of je daar iets
mee wil doen. Die 1-1-2019 is de tijd die in DPR aanstaat. Deltaplan ruimtelijke adaptatie.
Dat kan eerder.
De koepel of de organisatie is bezig met de ontwikkeling van de stresstest. Die is op dit moment aan het overleggen met koepels en met deskundigen. Ik schat zelf in dat 1-1-2019 niet haalbaar is voor Nederland. Maar dat is wel de termijn die erin staat. En dat is ook, zeker met gemeenten die al aan gang zijn, nieuwe basisreguleringsplannen komen, waar we het in de tijd hebben gezet. Daar kan je zaken sneller pakken. Maar er zit licht tussen, wat mij betreft, licht tussen wat er in de DVR aan staat en in 2019 in de werkelijkheid.
Maar wat is dat voor overbeteren? Ja. Daar kun je nu voor staan.
Ja, overbeteren is er afgelopen jaar, er is niet met 3D of... wordt geregeld, dus dat zal moeten gaan gebeuren. Ja.
Dat betekent dat het?
Dat je kijkt,
dat het langer duurt dan die
dat ga je niet in 1 jaar voor alle kernen goed kunnen doen.
Nee. Okay, ja. En dat moet gebeuren voordat je die stress uit in Nederland.
Nou, dat moet gebeuren voordat je zinvolle uitspraken kan doen over wat gebeurt er als we herwijnen over onze gemeente krijgen. Okay.
Neem in onze mening mee in onze...
Over de communicatie. Nogmaals, wij hebben dus nu speerpunt 3 van de PNL 50.000 euro vrijgemaakt om juist over het hemelwater samen met het waterschap een communicatiekweek op te zetten naar de burgers toe, naar de inwoners. Dat is in gang gezet. En dan wordt dit in meegenomen.
Dat is dan wel.
Ja, dat is
ja,
een
ja maar dat zag ik nu niet in.
En
ja.
Maar het is ook heel goed, we besteden ook elk jaar natuurlijk bij het verzenden van de aanslagbiljet ook aandacht aan specifieke punten. Nou, we zouden niet bij het vaststellen van het nieuwe GVB, zouden we ook extra aandacht aan kunnen besteden. Met name dit, die eigen verantwoordelijkheid, waar wij nu zelf verantwoordelijk voor wat kunnen we verwachten en wat staat er de komende tijd en daar nog allemaal op staan op. Dus dat is ook een tip die we daar mee kunnen
nemen. Oké. Ik heb de discussie gehoord. Ik denk dat in ieder geval mevrouw Willen het even mee terugneemt. Om te zien van, gezien de informatie wat GroenLinks daar gaat doen. Voorlopig stel ik even vast als besprekend. En het kan, is mijn voorstel.
Maar kunnen we niet omdraaien? Want ik begrijp dat GroenLinks, maar dat, wat ons betreft mag een hamerstuk zijn.
Ja, duidelijk, maar het feit dat één partij aangeeft dat de motie overweegt.
Nee, dat snap ik. Maar als dat nou de enige partij is, dan heb ik niet geïnventariseerd of de rest. Misschien ook.
Oké, dus kunnen we dat wel even doen. Is het voor de rest allemaal in ieder geval. Ik ga even kijken. Wat vindt
ik hou het heel even op een bespreking. Okay. Omdat ik het terug wil nemen.
Het zal iedereen verbazen. Ja, ik ook een hamerstuk.
Oké, dan is het met twee partijen is het een bespreekstuk geworden. En gaan we kijken of dat blijft de komende periode. Dank je wel. Deze vergadering. Dank u wel aan de gasten. Ja, goed.